Inderdaad, gemeente, niet dominee Kok, maar dat had u wel begrepen. Hij is helaas door ziekte, moest hij verstek laten gaan, dus vandaar dat ik vanavond in uw midden mag voorgaan. Voor zover u het niet weet, mijn naam is Van der Ziel uit Waarder. Laten we deze dienst nu samen beginnen. En onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we dat mogen doen, gemeente, met Psalm 95. Het eerste vers en straks na de geloofsbelijdenis zingen we van dezezelfde psalm het vierde en vijfde vers. Dus nu vers 1, straks vers 4 en 5 van Psalm 95. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en ook in verbondenheid met het voorgeslacht doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en laten ieder met mij in zijn of haar hart als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eens samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Groot en eeuwig God in de hemel. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo komen we, Heere, voor uw heilige aangezicht aan de avond van deze dag. Om uw grote naam dank te zeggen dat u het ons geeft, dat we hier, voor zover we weten, in goede gezondheid mogen zijn. In ieder geval in staat om te komen. Dat u het geeft, Heere, in alle vrede en rust, ook deze tweede dienst te mogen beleggen. Ach, Heere, alleen dat al is reden te over om uw grote naam dank te zeggen. En zo hebben we elkaar er ook al toe opgeroepen, al zingend komt. Laat ons samen Israëls Heer met God gewijde zang ontmoeten, want u bent het, Heere, zo eeuwig waard, om geloofd, geëerd en geprezen en gediend te worden, waar u ook recht op hebt, want met dat doel immers zijn wij allen geschapen, voortgekomen uit uw scheppende hand. Maar Heere, dan moeten we ook belijden dat het er vaak ver vandaan is, omdat wij ons weer zo gemakkelijk laten leiden en verleiden, en ons hart zo uitgaat en aantrekkingskracht heeft op de dingen van deze wereld en andersom. Wat is het dan rijk, Heere, dat u telkens weer toch tot ons komt en ons opnieuw erbij bepaalt, bij het heil dat nooit vergaat en dat verworven is door uw enig geborene, Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Zo hebben we het zojuist ook beleden, Heer, het geloof in u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. O Heere, wij bidden u, gedenk ons zo ook in deze dienst. Open onze harten, die van nature zo gesloten zijn. Wil alle verhinderingen die er zijn kunnen, Heer, in onze gedachten, wil het genadig wegnemen en geven dat we zo ook zullen horen, niet naar wat de overtuiging of mening van een van uw dienaren is, maar wat u, Heilige Geest, ook vanavond tot de gemeente hebt te zeggen, en wat tot onze vrede dient en tot eer en verheerlijking van uw grote naam is. Gedenk zo in ieder, Heere, persoonlijk. U kent onze omstandigheden, u weet hoe we hier gekomen zijn en staan en zitten, of thuis, of op een andere plaats of later deze dienst mee zullen beleven. Heere, ontferm u en wees nabij en geef dat zo het gehoorde woord in ons hart en leven die vruchten zal voortbrengen die u behagen en die u er ook mee op het oog hebt, vruchten van geloof en van bekering. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen vanavond, gemeente, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. We beginnen in het boek van de profeet Jesaja. Daarvan het zesde hoofdstuk. En lezen we de versen 8 tot en met 13. Dat is het vervolg op de roeping van Jesaja tot profeet. Zojuist is hij door de Heere daartoe geroepen. En dan klinkt het verder dat hij de opdracht krijgt om het oordeel te gaan aanzeggen aan Israël vanwege hun hardnekkige ongehoorzaamheid. En hij moet daarbij bedenken, als het ware, dat ze hem niet zullen geloven. Hij zal gaan preken aanvankelijk voor dovemansoren. En dat is een oordeel over hun ontrouw. De ballingschap, de wegvoering, die zal daarna ook gaan volgen. We lezen de versen 8 tot en met 13 van Jesaja 6. En daarna slaan we op Matteüs 13, de versen 10 tot en met 17. Jesaja 6 vanaf vers 8, daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Daarna, na die roeping, hoorde ik de stem van de Heere die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zei hij, de Heere, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zei ik, hoe lang, Heere? En hij zei, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot zijn in het binnenste van het land. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal terugkeren en zijn om af te weiden, maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover uit Jesaja, de versen 9 en 10... waarin dat oordeel als het ware wordt uitgesproken, worden in het Nieuwe Testament gemeente maar liefst 6 keer geciteerd. Onder andere en het meest uitgebreid in Matteüs 13, waar we ze nu opnieuw zullen tegenkomen in de versen 10 tot en met 17. Daar lezen we het woord als volgt. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij zienden niet zien en horenden niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden en zij hebben met de oren zwaar gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet te enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen, want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Tot zover de beide schriftlezingen. Het uitgangspunt voor de preek vindt u in het laatst gelezen gedeelte, Matteüs 13. En wel die vraag van de discipelen in vers 10, die vraag aan Jezus: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En het thema van de preek is eigenlijk ook een vraag: verlangt u ook naar meer? Het thema zal u vanzelf wel duidelijk worden: verlangt u ook naar meer? Dat naar aanleiding van Matteüs 13 vers 10b. Maar eerst mag u uw gaven gaan geven en zijn de collecten vandaag bestemd. De eerste voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de plaatselijke gemeente. En dan nog wat de diensten van Deo Volente volgende week zondag 16 februari betreft. In de ochtenddienst hoopt dan voor te gaan proponent J.G. Blok uit Randwijk. En in de avonddienst dominee Rozenboom uit Kesteren. We gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 78... We lazen net ook over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Daar zingt Psalm 78 ook in feite van: neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen, want ik zal met mijn mond u wijze spreuken leren, verborgenheden van ouds af waardig te eren. En ook het tweede vers: verborgenheden met diep ontzag te melden. En wat er verder volgt uit vers 1 en 2 van Psalm 78. uitgangspunt voor de prediking vanavond dus, Matteüs 13, vers 10b. Die vraag van de discipelen aan Jezus, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Met als thema, verlangt u ook naar meer? De gemeente, wanneer ik aan u, van jullie zou vragen, waarom Jezus in gelijkenissen, veel gelijkenissen gesproken heeft, waarom hij dat deed, dan denk ik zomaar dat velen zouden antwoorden, nou, dat is nogal helder, om moeilijke dingen met voorbeelden uit het dagelijks leven duidelijk te maken, zodat iedereen het begrijpt. Toch? Die gedachte leeft heel breed. En zo hoor je gemeenteleden dan ook wel eens klagen dat dominees vaak zo moeilijk preken. Ik ga er niet verder op in, maar dat komt voor. En dan zeggen ze, de dominees die zouden eigenlijk net zo moeten preken als de Heer Jezus deed. Eenvoudig en met voorbeelden uit het gewone dagelijks leven, zodat ook iedereen het werkelijk begrijpen kon. En zeker, ik haast me ook om dat erbij te zeggen, gemeente, wij moeten als dominees ook ons uiterste best doen om begrijpelijk te preken. Niet over de hoofden heen. En zo de boodschap van het evangelie dicht aan het hart van de gemeente leggen. En dat de een daar beter in slaagt dan de ander, de een meer gaven daarvoor heeft dan de ander, dat is ook waar. Maar was dat nu echt de bedoeling van Jezus om door gelijkenissen moeilijke zaken voor iedereen helder te maken? Nou, gemeente, als u die gedachte ook heeft, dan heeft u die na vanavond niet meer, want het antwoord op die vraag komt heel duidelijk in ons tekstgedeelte aan de orde en dat antwoord is heel duidelijk nee. Althans niet altijd, lang niet altijd. En hier hebben we daar een voorbeeld van. We gaan er nader naar kijken. De discipelen stellen dus die vraag, Heer, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En meteen moeten we dan al opletten op dat woordje, op die woorden tot hen. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dus niet tot de discipelen, maar tot de grote menigte voor hem. Die hier voor Jezus staat op de oever van het meer van Galilea en horen wat Jezus verkondigt. En hier doet hij dat in de vorm van die gelijkenis van de zaaier. Kennen we wel, ook jullie wel, jongens en meisjes. Die landman die met het goede zaad ging strooien, maar wat op vier verschillende plaatsen viel. Langs de weg, op de rotsachtige bodem, tussen de doorns enzovoort. En waarschijnlijk, dat denken de uitleggers, is er daarna een soort van pauze. Als hij dat, die gelijkenis, verteld heeft, waarin de discipelen dan die vraag stellen. En dan blijkt uit het antwoord van Jezus, vers 11, dat er sprake is van een groot verschil tussen de hoorders van Jezus. Jullie, zo zegt hij tegen de discipelen, jullie kennen de verborgenheden of de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, maar zij niet. En hoe komt dat? Wel omdat de discipelen in Jezus geloofden. Al wisten en begrepen ze nog lang niet alles, maar toch ze hadden hun Here lief. En de menigte, de scharen, verreweg de meesten van hen geloofden niet in hem, maar verwierpen hem daarentegen. Daar heeft het mee te maken, dat spreken in gelijkenissen, met al dan niet geloven. En daarbij moeten we bedenken, gemeente, dat het spreken in gelijkenissen, dat de tweede fase is in de prediking van Jezus. Waarschijnlijk voor de meesten is dat nieuw. Ik zeg u eerlijk, dat was het voor mij ook toen ik dat ontdekte. Ik had dat ook nooit zo gezien of gelezen of gehoord. Maar in de, in zijn openbare optreden, zeg maar, zijn twee fasen te onderscheiden. In het begin, toen hij het land doorging, deed hij dat niet. Spreken in gelijkenissen, maar was de inhoud van zijn prediking, net als die van Johannes de Doper, zijn voorloper: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Prediking die begeleid werd door wonderen en tekenen die Jezus deed. Maar als dan gaandeweg duidelijk wordt waarom Jezus naar de aarde kwam, dat dat niet was om alleen maar wonderen te doen, maar dat dat was om verzoening aan te brengen, en dat er buiten hem geen heil en zaligheid te verwachten is, dan keren velen zich van hem af. Als het dan op een gegeven moment ook klinkt, het steeds nauwer wordt als het ware, wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. En dan is het voor velen klaar. Johannes beschrijft dat in zijn evangelie in hoofdstuk 6. Dan staat daar: van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Kortom, die prediking van Jezus die heeft een scheiding teweeggebracht onder de hoorders. Er zijn er die oren kregen om te horen. Zij begrepen de boodschap en zij vielen ervoor. De Heere bracht ze tot geloof in de Heere Jezus. Maar de anderen, zeg maar de meesten, die trouwens ook allemaal kinderen van het verbond waren, ergeren zich aan die boodschap en keren zich van hem af. Ja, zo'n Jezus, daar konden ze echt niks mee. Zij hadden een totaal ander beeld van de Messias. Het evangelie, het was wel voor hen bestemd en aan hen geadresseerd, maar zij weigeren het te geloven. En dan zien we hier, gemeente, het begin van die tweede fase in Jezus' prediking. Nu deze scheiding zich voltrekt, gaat Jezus zijn, zeg maar, gemeente, zijn volgelingen, nader onderwijzen, dieper onderwijzen, in de vorm van gelijkenissen. Maar niet om het zo nu wat eenvoudiger uit te leggen. Zo zullen we nog zien. Alleen al in dit hoofdstuk staan 7 gelijkenissen en 6 daarvan, die beginnen allemaal met dezelfde inleiding. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan volgt de gelijkenis, die dan duidt op een aspect van die verborgenheden van dat koninkrijk. Het onkruid tussen de tarwe, u kent ze wel, jullie ook wel jongens en meisjes, hè? De gelijkenis van het mosterdzaad, van het zuurdeeg, van de schat in de akker, de parel van grote waarde en van het visnet. En Jezus doet dat met een tweeledig doel. Aan de ene kant onthullen. Hè? Onthullen voor de discipelen. En tegelijk ook verhullen, toedekken als het ware voor de ongelovige menigte. Aan hen die geloven, de verborgenheden van het koninkrijk nader ontvouwen en uitleggen, zodat ze er meer van gaan begrijpen en het beter gaan begrijpen. En er zo ook meer van zullen ontvangen in de vorm van troost en vreugde in de Here. En straks de eeuwige heerlijkheid binnengaan. Kijk maar in vers 12, daar staat dat: wie heeft, aan die zal gegeven worden, maar wie niet heeft, dus wie niet gelooft, maar zich verhardt, die, zouden we nu zeggen, ja maar blijft zeggen, die zal uiteindelijk niets overhouden, maar verloren gaan. Daarom, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat, niet opdat, zo lijkt het een beetje in Jesaja dat de Heere niet zou willen dat ze gaan geloven. Nee, dat is niet zo. Hier staat het duidelijk: omdat zij niet zien, ook al zien ze en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. Dus let wel, omdat zij niet zien. Het is niet Jezus' bedoeling dat ze niet mogen gaan geloven. Al lijkt dat op het eerste gezicht misschien wel zo. Nee, hij wil juist niets liever. Maar omdat ze hem in ongeloof verwerpen, blijft het voor hen verborgen. Als een oordeel dat ze zelf over zich voltrekken. Dat betekent, gemeente, dat dus ook een gelijkenis uitleg nodig heeft. Dat het maar niet een kwestie is van eenvoudig vertellen en dan snap je het en dan is het klaar. En zo is preken dat ook niet. Hapklare brokken voorzetten die alleen maar hoeven te worden doorgeslikt. Nee, zo werkt het echt niet. Je mag je er ook voor inspannen. De Heere vraagt ook dat we ons ervoor inspannen. Nee, het koninkrijk der hemelen bevat verborgenheden of geheimenissen, zoals andere vertalingen hebben. Dat wil zeggen, ja, verborgenheden die alleen gezien en duidelijk worden door geloof. Door geloof. Zeker de gelijkenis op zich, die is wel duidelijk. Waarmee dat geheimenis of die verborgenheid vergeleken wordt, ja, dat is een herkenbaar verhaal uit het dagelijks leven. Maar de geestelijke waarheid die erin schuilt, die wordt alleen verstaan door het geloof. En wie eenmaal de ogen geopend zijn en oren gekregen heeft om te horen, die heeft ook belang bij meer. En zal daar ook naar staan om er meer van te weten te komen. Als je er eenmaal van geproefd hebt, dan neem je niet genoegen met een klein beetje, maar dan wil je graag meer. En dat is ook de belofte die hier klinkt in vers 12. Wie heeft aan hem zal gegeven worden, ja, hij zal zelfs overvloedig hebben. Wie het woord van het koninkrijk, oftewel het evangelie van Jezus Christus gelooft, dat is degene die heeft. En aan hem zal nog meer gegeven worden, ja, zoveel, dat het wordt zoals Jezus hier zegt, die zal overvloedig hebben. De verborgenheden van het koninkrijk van God zullen hem meer en meer bekendgemaakt worden. Onthuld dus, hier door gelijkenissen. Ja, wat heeft dat ons nu allemaal te zeggen? Nou, gemeente, heel wat. Het betekent voor ons onder andere, hoe meer u het woord hoort en verstaat, des te meer ga je ook verlangen naar meer. Christus zal u steeds dierbaarder worden. Herkennen we dat? Was dat ook uw verlangen, jouw verlangen, toen je vanavond naar de kerk kwam? O heerlijk, we mogen weer. Mogen we opnieuw horen van de Heere en van de zaligmaker, van de verlosser Jezus Christus. Zoals Psalm 84 dat zo prachtig zingt. Mijn hart roept uit tot de levende God. Hoe branden mijn genegenheden, hoezeer verlang ik om 's Heeren voorhof in te treden, om naar de kerk te gaan. En dat verlangen naar meer, gemeente, dat wordt beloond, zoals vers 18 ons leert. Want Jezus gaat dan namelijk de gelijkenis uitleggen. Nee, niet aan de menigte, want die is al naar huis, maar aan de discipelen. Als hij dan die vraag heeft beantwoord, dan gaat hij verder en klinkt het: gij dan, met nadruk dat woordje gij of u, voorop in het Grieks. Gij dan, luister, hoor de gelijkenis van de zaaier. Jullie die erop betrokken zijn en om verlegen zijn, aan jullie zal ik het nu verder gaan uitleggen. En dat ze erom verlegen zijn en graag meer van willen weten, gemeente, dat blijkt ook met name uit vers 36. Als Jezus dan de tweede gelijkenis verteld heeft over dat onkruid tussen de tarwe, dan lezen we daar dat de discipelen na afloop, dus als de menigte naar huis is, naar hem toe komen en om uitleg vragen. Ook bij Marcus lezen we dat. Marcus 4. Daar schrijft Marcus: en door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen voor zover zij het horen konden, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. En dan komt het, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. Gemeente, wat wordt ons hier nu duidelijk gemaakt? Wel dit, dat het ertoe doet hoe we de prediking ontvangen. Dat het wat uitmaakt of we met verlangen naar de kerk komen, of enkel alleen maar omdat het nu eenmaal zo hoort. En het woord ook alleen maar aanhoren en er misschien ook nog wel van alles van vinden. Wat leren we hier, gemeente, dat geloof en geloven, dat dat ook wel degelijk een inspanning van ons vraagt. Nu kan het zijn dat er onder ons iemand of misschien wel meerdere wat gaan sputteren. Ja, maar hou even. Een inspanning van ons. Het is toch genade, dominee. De Heere doet het toch allemaal en de Heere moet het toch doen. Ja, daar heeft u gelijk in. Het koninkrijk der hemelen kom je binnen door wedergeboorte, door geloof. Denk maar aan wat Jezus tegen Nicodemus zegt. Tenzij een mens wederom geboren wordt, nou dat kun je niet zelf, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En geloof, jazeker, dat is een gave van God. Kijk maar in vers 11 ook. Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar gemeente, dat betekent niet, dus ga maar wachten tot de Heer het geloof in je hart werkt. Want ja, ik kan er zelf immers niks aan doen. Want God moet het doen. Die gedachte, die kom je nogal eens tegen, helaas, in het pastoraat. En velen die zo redeneren, want dat is het, die komen dan vaak ook niet verder dan: we hopen er dan maar straks het beste van. Dat is even onzeker. God moet het doen, zeker. Dat klopt. Geen twijfel over. Maar gemeente, hoe doet God dat dan? Hoe brengt de Heere nu tot geloof? Hoe doet Hij dat? Nou, daarvoor gebruikt Hij middelen. Genademiddelen, hè, noemen we dat, waardoor het heil wordt verkregen. Nou, het middel, dat zal u niet verbazen, dat de Heere gebruikt, dat is dit. Dat is zijn woord, dat is de Bijbel. En dan met name de verkondiging van dat woord, waardoor de Heilige Geest het geloof plant in de harten. Wees er dus bij. Zorg dat je erbij bent als het woord van God verkondigd wordt. En u bent er vanavond gelukkig ook allemaal. En maar dat zie je ook zo schrijnend toenemen in onze gezindte, dat de avonddienst meer en meer leegloopt. Gemeente, wees erbij, zorg dat je erbij bent. En ook door het gebruik van de sacramenten. Daardoor wordt het geloof, niet geplant, maar wel gevoed en onderhouden. Ook een middel, een genademiddel. En daarbij mogen we denk ik ook wel het gebed noemen. Het aanroepen van de Heere, het aanlopen van de genadetroon. Gemeente, aan deze genademiddelen heeft de Heere ons gebonden. Daar zijn wij van afhankelijk. Hij is er niet aan gebonden, maar wij wel. Door gebruik te maken van die middelen werkt de Heere het geloof in onze harten. Gemeente, en nu komen we tot de kern van de boodschap in dit gedeelte. Dat gebruik maken van die middelen, dat is nu onze verantwoordelijkheid. Daar bent u, daar ben jij, daar ben ik verantwoordelijk voor zelf. Nee, niet om daarmee de zaligheid te verdienen, Als je dan maar altijd trouw naar de kerk gaat en je leest elke dag uit de Bijbel en je bidt en je doet, dan komt het vanzelf wel goed. Nee, niet zo. Geen bijdrage leveren, maar het is wel de weg waarin de Heer het werkt en geeft. Gemeente, dat is het grote punt hier. Je kunt, sterker nog, je mag niet zeggen, God moet het doen, dus ik kan er niks aan doen. Nee, dat is de duivel die je dat wijs maakt. Punt is, hoe ga ik met die middelen om? Zijn we trouw in de kerkgang? Is de Bijbel in de week ook ons kompas? En zijn we werkelijk ook verlegen om Gods genade? Is het ons daar echt om te doen? Hoe gaan we zo met die middelen om? Zijn we daarin ijverig of vinden we het wel gauw goed? En dan denk ik, gemeente, ook aan wat we dan in onze kringen noemen het winterwerk. Dus buiten de zondagse diensten om, de catechisatie, jonge vrienden. Ben je er trouw in? Is ook een middel wat de Heere gebruiken wil om ook jou in je hart het geloof te werken. Om hem lief te krijgen. De kringen die er zijn, de Bijbelkringen of wat er dan ook is, maken we daar ook gebruik van. Ja, dominee, maar ik heb het zo druk, ik heb geen tijd. Nee, dat is niet waar. We hebben allemaal dezelfde tijd, allemaal 24 uur in een etmaal. Maar het gaat erom hoe je die tijd besteedt. Het is vaak, en dat geldt een dominee niet anders hoor, ik zeg het u eerlijk. Het is vaak geen kwestie van tijd, maar van prioriteit. Wat vind ik nu het belangrijkste? Onze verantwoordelijkheid. Gemeente, in de Bijbel, daar lopen twee lijnen. Als het gaat om de zaligheid en het leven met de Heer. Die ene lijn, dat is Gods welbehagen en zijn soevereiniteit. Hij verkiest en hij maakt zalig wie hij wil. En hij zorgt ook van begin tot eind dat het zover komt. Dat is helemaal alleen Gods werk, dat is de ene lijn. Maar tevens loopt er ook de lijn van onze verantwoordelijkheid. Geen passiviteit, maar actief als het gaat om het gebruik van de middelen. Oftewel, en dat klinkt u tegenstrijdig in de oren, maar zo is het wel. Je kunt er niets aan doen in de zin van een bijdrage leveren. Maar tegelijk moet je er alles aan doen. Dat klopt niet. Ja, dat klopt wel. Je kunt er niets aan doen. Niets aan toevoegen, aan bijdragen. En tegelijk moet je er alles aan doen om het te verkrijgen. Dat voelt u wel, dat is een spanningsveld. En wat willen wij nou zo graag? Er zijn metersboeken al over geschreven. Wij willen dat spanningsveld graag uit de wereld hebben, oplossen. Van is het nou God alleen en de mens helemaal niks, of is het toch nog wel een beetje de mens ook? En nee, moet je niet doen. Laat dat spanningsveld staan, want dat is gewoon inherent aan hoe het in de Bijbel voorkomt. Die twee lijnen, die blijven naast elkaar lopen. Een mooi voorbeeld om dat duidelijk te maken. Dus niet nu, zeg maar, een gelijkenis om te verhullen, maar juist om te onthullen. En dat is het voorbeeld van een trein. Dat begrijpen we allemaal. Jongens en meisjes, een trein, die loopt over twee rails. Die lopen evenwijdig naar elkaar. Zo alleen kan die trein rijden, toch? Nou, wat gebeurt er nou als je één zo'n rail weghaalt? Dan kiept hij om, hè? Dan ontspoort de trein. Dan komt hij nooit op zijn eindbestemming aan. Wel nu, zo is het met de trein van de zaligheid ook. Die loopt over twee rails. Die ene rail, dat is Gods welbehagen en soevereiniteit. En die andere rail staat voor onze verantwoordelijkheid. En wat zie je nu? Je moet het niet doen hoor, maar als je op een spoorlijn gaat staan. Dat vroeger als jongen wel gedaan. Ik ben geboren in een dorp waar een spoorlijn langs liep. Met zo'n boemeltreintje, je kent dat nog wel. En als jongens dan gingen we toch wel eens op dat spoor staan. Dat was een heel eind lang recht. En wat zag je dan als je dan in de verte keek op dat rechte spoor? Dan leek het net, het is natuurlijk gezichtsbedrog, maar toch, of in de verte die twee rails naar elkaar toe bogen. Dat ze in elkaar versmolten. Nou gemeente, zo is het hierin nu ook. De Heere geeft oren om te horen, zodat je het gaat verstaan. Maar u moet de oren wel spitsen, als het woord klinkt. Als de prediking van het evangelie klinkt en erbij zijn. Paulus' gemeente heeft dat spanningsveld waar we het net over hadden prachtig verwoord in Filippenzen 2. Daar zegt hij dan, werk aan uw eigen zaligheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want... En dan zegt Paulus niet, mensen, als je dat nou doet, dan komt het goed. Nee, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Ziet u, zo vloeien die lijnen in één. Ook onze belijdenis trouwens spreekt over die verantwoordelijkheid aan onze kant. Onder andere in de Dordtse leerregels lezen we dat het evangelie zonder onderscheid aan allen verkondigd en voorgesteld moet worden met bevel van geloof en bekering. Gemeente, bekeer u. Geloof in de Heer Jezus Christus. Zo. Want laten we ons dat, gemeente, goed bewust zijn. U zit hier allemaal niet vrijblijvend te luisteren. Om er vervolgens mee te doen wat u wilt. Vandaar, ik ben het niet helemaal eens met die dominee en ach, ja, nee, ja, je vindt er van alles van. Nee, het is niet vrijblijvend, denk dat niet. Maar u wordt geroepen. Geroepen om tot Christus te gaan, om in hem vrijspraak te ontvangen en het eeuwig leven. En om ook uit hem kracht te ontvangen, om ook hier in dit leven al in gehoorzaamheid aan God te leven. Ja, door het geloof. En door het geloof alleen. Daartoe wordt u geroepen. En dat meent de Heere ernstig. Kom tot mij, zegt Jezus ook nu, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Om er maar één te noemen. Allen die vermoeid en belast bent. Nou, wie is dat niet? Belast met 1000 zonden. Dat zijn we toch allemaal. Kom tot mij, zegt Jezus. Ja, dat is een nodiging, zeker. Maar gemeente, het is ook een bevel. Het staat ook taalkundig in de gebiedende wijs. Geen vrijblijvende nodiging, nee, zeker niet. Nog zo'n bevel. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En nog een, wend u naar mij toe en wordt behouden. Ja, gemeente, de Heere wil dat we ons bekeren en geloven in hem die hij gezonden heeft. Daar is het hem om te doen. Waarom? Waarom toch? Nou, ten eerste omdat hij er recht op heeft. Hij is immers onze schepper en we zijn allen geschapen met dat doel om Gods naam te verheerlijken en om in gehoorzaamheid aan hem te leven. Daarom alleen al, maar ook ten tweede omdat hij niet wil dat u verloren gaat. Ook daarom. Hoe durft u dan nog aan dat bevel voorbij te gaan? Met allerlei uitvluchten en ja maars. Gemeente, laat dat goed tot u doordringen. Het is ernst. U hebt geen enkel recht om onbekeerd door te leven. Hoe durft u? De Heere beveelt het, nota bene. En hij wil gehoorzaamd worden. De apostel Johannes is er ook helder over in zijn eerste brief, hoofdstuk 3. Daar zegt hij, en dit is zijn gebod. Gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben. Het grote gebod. Ja, maar, ja, we geven het niet zo gauw op. Hè. Toch nog een ja, maar. Ja, maar, ik kan mij toch niet bekeren. En ik kan toch niet zelf zomaar gaan geloven. Dat klopt. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dat is helemaal het werk van God zelf. Hij doet het. Die ene rail van de spoorlijn. En toch zegt Jezus, kom tot mij. Geloof in mij. Bevel. U wordt geroepen. Ja, ernstig geroepen om te komen. Die andere rail van die spoorlijn. Ja, maar ik kan toch niet komen. God moet het toch doen. U hebt helemaal gelijk. Maar dan zeg ik en zeg, geef daar dan ook eerlijk antwoord op als u ook zo denkt. En hoe vindt u dat? Dat God het moet doen. En dat je het zelf helemaal niet kunt doen. Hoe vind je dat? Zit je dat niet lekker? Vind je dat verschrikkelijk? Of berust je daar maar gewoon in? Dan heb je dogmatisch misschien allemaal op een rijtje. Maar het raakt je totaal niet. Je kunt er nog best mee leven. En je wacht dan maar af of het ooit nog eens zover komt. Is dat echt zo? Of is dat nu juist, en dat hoop ik, als u zo denkt, uw nood? En bent u erom verlegen dat God het ook bij u doet? En roept u hem daarom ook aan? En zeg het dan ook tegen de Heere, Heere, ik kan mijzelf niet bekeren. Wilt u het doen? En dat is om zo te zeggen de nood aan onze kant. Wij kunnen niet zelf het geloof bewerken. Maar pas op gemeente. Want dat heb ik meerdere keren in het pastoraat gezien. Maak van die nood, want dat is het, alsjeblieft geen deugd. Waar je je heerlijk achter kunt verschuilen. En ondertussen gewoon je eigen leven verder leven. Maar laat die nood ons dan uitdrijven naar hem die het volbracht heeft en die het ook doen zal. Zo komen die twee lijnen bij elkaar. Ik moet daarbij ook denken aan die geschiedenis van die verlamde man. Die door zijn vier vrienden voor de voeten van de Heer Jezus gelegd werd. U weet wel, jongens en meisjes, jullie ook, dwars door dat dak heen brachten ze hem bij Jezus. En wat zegt Jezus dan op een zeker moment? Die man had nog nooit een stap gelopen. Dan zegt hij, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Dan zegt die man toch ook niet, ja Heer Jezus, maar u weet toch dat ik dat niet kan? Nee, hij staat op en hij gaat, hij gehoorzaamt. Jullie is het gegeven, zegt Jezus tegen zijn discipelen, maar aan hen is het niet gegeven. Uiteindelijk zit daar Gods verkiezend welbehagen achter, die ene rail, maar dat staat hier niet op de voorgrond. Nee, nogmaals gemeente, hier wordt sterk de nadruk gelegd op de hoge verantwoordelijkheid van allen die het evangelie horen. Ga tot hem. Kom tot uw heiland. Die roep klinkt vanuit het evangelie. En die roep, gemeente, die wil hij beantwoord zien. En dat kan. Jazeker. Want, en dat moet u ook goed onthouden. Want gemeente, we hebben zo'n geweldig goede God. Als de Heere een bevel geeft, dan zegt hij niet, ja, en kijk maar hoe je het redt. Nee, dan geeft hij er ook altijd een belofte bij. Ja, zo is nu onze God. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. Het bevel, de opdracht. En ik zal u rust geven. De belofte. Wend u naar mij toe. Het bevel. En word behouden. De belofte. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het bevel, de opdracht. En u zult zalig worden. De belofte. Andersom trouwens ook, gemeente, bij een belofte geeft de Heere ook een opdracht, een bevel. Denk maar aan uw doop. Denk je daar wel eens aan? Toen je, dat zal voor de meesten van ons gelden, als baby gedoopt bent, Dan gaan die rijke beloften gaan voorop, de beloften van het verbond, aangenomen tot kind door de Vader, gewassen door het bloed van de Zoon van de zonde en vernieuwd door de inwoning van de Heilige Geest. Geweldig rijke beloften, maar gemeente ook, en vergeet dat niet, het bevel, de eis, het verbond kent immers twee kanten. Die beloften die roepen op en verplichten, zegt het doopformulier, tot een nieuwe gehoorzaamheid, tot geloof en bekering. En dan geldt ook weer een belofte, daarin geldt ook, al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, zo geeft hij benen om te lopen en armen om aan te nemen. Augustinus, een van de kerkvaders, heeft dat ook prachtig verwoord. Dan zei die Heere, geef mij wat u beveelt, geef me dat en beveel dan maar wat u wilt. Gemeente, de geheimenissen of de verborgenheden van het Koninkrijk van God, die blijven verborgen voor hen die zich geen moeite willen getroosten om het binnen te gaan. Op die verantwoordelijkheid van onze kant wijst Jezus hier door middel van zijn antwoord op die vraag van de discipelen. Voor wie oren kreeg om te horen, is de gelijkenis een aansporing en een uitlokking ook om nader onderwijs en kennis te ontvangen. Zou je dan toch maar niet naar de catechisatie gaan en naar de Bijbelkring of wat voor kring dan ook? Zou je het dan toch maar niet doen? De Heere wil het zegenen. Gemeente, als Hij je lief werd, dan wil je steeds weer en steeds meer van Hem horen. Dan verlang je ook naar meer. En dat maakt je ook ijverig in het gebruik van de middelen die de Heere daartoe geeft. Nee, dat hoeft ook weer niet overspannen. Je hoeft niet de hele dag in de Bijbel te gaan lezen. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar wat staat er bij ons voorop? En dat doende bind je te meer aan Hem. Maar wie het langs zich heen laat gaan en het wel gelooft, het alleen maar aanhoort, voor die blijft het verborgen. Ja, en wordt het, gemeente, tot een oordeel. Want dat kan ook. Je kunt je ook aan het evangelie een oordeel luisteren. Door, net als die menigte toen, al die roepstemmen die klinken vanuit het woord van God, om die allemaal in de wind te slaan. Het zij onverschillig, maar het kan ook heel vroom. Het kan allebei. Dat je elke keer toch die stem negeert. Jezus ziet dat ook in de menigte hier voor hem. U kent misschien de uitdrukking ook wel. Je gaat nooit de kerk uit zonder dat de verkondiging wat met u, met je gedaan heeft. Of het heeft je dichterbij gebracht, of het heeft je er verder vanaf gebracht, nog meer verhard. En dan zeg ik er wel bij, dat is niet altijd zo. De prediking kan er ook naar zijn dat je toch zegt, ja, ik ging toch weer leeg de kerk uit. Maar in het algemeen is dat wel waar. Zoals Jezus dat ook hier ziet in de menigte voor hem. Hoe daarin die profetie van Jesaja werd vervuld. Dat citaat in vers 14 tot en met 16. Israël, het volk van Gods verbond, heeft de roepstemmen van de Heere in de wind geslagen. Daar kreeg Jesaja mee te maken. Ze hoorden het wel, maar ze hoorden het alleen maar aan. Het leidde niet tot gehoorzamen. En hoe kwam dat? Was dat nou omdat de Heer het niet wilde geven? Oh nee, integendeel. Wat heeft de Heer niet een moeite gedaan? Iedere keer weer. En ook nu. En nog. Ook aan ons. Nee, de oorzaak lag bij hen zelf. En die ligt ook bij onszelf. Als we niet geloven en ons bekeren. Omdat, zegt de Heer, het hart van dit volk dik vet geworden is. Dat wil zeggen, gevoelloos en onbereikbaar. En dat ligt niet aan de Heere. En dat ligt ook niet aan de kwaliteit van het evangelie. Maar dat is de schuld van het volk zelf. Gemeente, ik bedoel het eerbiedig en in alle ernst. Als u als onbekeerde voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, dan kunt u daar niet aankomen met: ja, Heere, ik heb niet geloofd omdat u het mij niet hebt gegeven. En ook niet met de verontschuldiging, ja, dat u wel graag wilde, maar dat u het niet kon. Nee, dan is het wat Jezus met diepe smart heeft gehuild over de inwoners van Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gekund, nee, u hebt niet gewild. Dat is de oorzaak als we verloren gaan vanwege het ongeloof dus. En dat is, gemeente, geen lot wat je overkomt, maar dat is schuld. Ongeloof, dat is de ergste zonde. Je gaat niet verloren omdat je een zo'n groot zondaar geweest bent en nog bent. Daarom op zich ga je niet verloren, maar je gaat verloren vanwege je ongeloof. Zoals dat ook in de brief aan de Hebreeën staat, hoofdstuk 4. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, net als aan hen, maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Waarom niet? Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Gemeente, we gaan eindigen. We hebben gezien waarom Jezus tot de menigte sprak door gelijkenissen. Dus niet door het allemaal op een eenvoudige manier wat duidelijker te maken, maar juist om het verborgen te houden. En dat door eigen schuld, omdat ze ziende niet zagen en horende niet hoorden, oftewel zijn prediking niet ter harte namen en geloofden. Tegelijk was het voor hen die wel in hem geloofden een aansporing om meer te weten te komen, door naar de diepe zin van de gelijkenis te vragen. Ze verlangden naar meer. Verlangt u ook naar meer? Hun ijver werd daarin beloond. En zo werden we gewezen op onze verantwoordelijkheid daarin. Want gemeente, echt geloof, nee, het komt je niet aanwaaien. Echt niet. Maar het wordt verkregen in de weg van het ijverig gebruik maken van de middelen die de Heere daarvoor schenkt. Matthew Henry die vergelijkt in dit verband een gelijkenis met een dop waarin de vrucht bewaard wordt. Denk maar aan een walnoot of zo. En dan zegt hij: voor luie en niet geïnteresseerden is en blijft die vrucht onbereikbaar. Maar wie erop klopt, totdat die open gaat, die zal de vrucht mogen genieten. Gemeente, het evangelie gaat nog uit. Ook hier in Haastrecht. Ook vandaag weer. Tot twee keer toe. Laat het ons aansporen om tot hem te gaan en niet in het oordeel van de verharding te vallen. Ja, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Dat mag. De Heere ziet niets liever. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip ter bestemde tijd. Ook aan dat toegaan tot die troon van genade is een belofte verbonden. Prachtig verwoord in de Dordtse leerregels. Waar staat: hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwig leven. Ben jij al gegaan? Amen. We antwoorden, gemeente, met Psalm 119. Daarvan het negende vers: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. En ook het 87ste, waar we dan zingen: kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, verlangen naar meer. naar het heil mij toegezijd. Al mijn vermaak stel ik met rijbeleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. 89 van Psalm 119. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Lieve Heer, en wat hebben we daar alle reden toe. Om uw grote naam dank te zeggen. Die ook vandaag, Heere, tot tweemaal toe zelfs. Uw woord weer aan het woord liet komen. Door middel van de verkondiging ervan. O Heere, wij bidden u. Werk en versterk dat verlangen in onze harten, het verlangen naar meer, ja het geloof, dat zich hecht in alle omstandigheden aan u en wat u in uw woord zegt. Want dat, Heere, is immers bepalend, niet wat we zien, niet wat we ervaren en voelen, maar wat u zegt in uw woord, opdat zelfs in de diepste duisternis toch het licht van uw genade mag schijnen en we het mogen weten dat u erbij bent en dat u ook er doorheen zult helpen. O Heere, we hebben allen een hart dat zo geneigd is andere kanten op te kijken. Dat zoveel aantrekkelijks vindt in de dingen van deze wereld. Waardoor niet de prioriteit ligt bij uw woord bij de verkondiging daarvan en het er meer uit leren. O Heere, wij danken U dat U de verkondiging nog geeft, dat we in alle vrijheid ook zelf een Bijbel mogen bezitten in onze huizen, zoveel als we willen, daarin ook mogen bezig zijn. Dat U het geeft, Heer, ook hier, het kringwerk in de week, de catechisatie. Heere, wat een voorrecht, en dat alles met dat ene doel om U meer en meer te leren kennen. Heere, vuur ons aan en geef dat zo Uw woord ook, hou vast, dat we daarin hou vast vinden. In alle omstandigheden, ook als morgen de werkweek weer begint, het gewone leven zoals we dat dan zeggen. Laat dan het woord van de zondag, Heere, meegaan die nieuw begonnen week in. En daarin onze handel en wandel bepalen. Gedenk zo de gemeente hier. In Haastrecht, houd haar staande, Heere, houd haar dicht bij U en bij Uw woord. Zegen daartoe hen die er leiding aan mogen geven, al dan niet vanuit het bestuur, maar ook in andere functies. Wees ook met de mentor van deze gemeente, dominee Liefting, wil ook hem, Heere, gedenken. Samen met de broeders geef ze wijsheid en liefde om zo ook hier de gemeente te leiden. Vergeef ons, Heere, ook al het verkeerde dat er was. Wil verzoening doen over onze zonden en het niet meer gedenken. Wees met uw wereldwijde kerk, vaak verdrukt, in moeilijke omstandigheden. Heere, houd ze staande. Gedenk de hele wereld waar zoveel nood, zoveel ellende, zoveel onrecht ook bedreven wordt. Ach, Heere, het roept ook alles om uw komst. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig om alle dingen recht te zetten, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Doe ons daar, Heere, ook naar uitzien. Gedenk ons zo, wees ons zo nabij, breng ons veilig weer in onze huizen. We bidden het u alles, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, van Psalm 25, daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koren, waarheid zijn des Heren paden. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En ook het zevende, belofte als het ware, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim, de verborgenheden, wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En daarom de houding voor ons, de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. 5 en 7 van Psalm 25. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.